toch nog een klein stukje, want ik wil iedereen kunnen zien. Ik zie ook best wel wat nieuwe gezichten en dat doet me goed. Sinds de laatste keer dat ik hier was. Misschien is het wel goed dat ik me voorstel, want niet iedereen kent mij, denk ik. Ik ben Rocco Rous, ik heb hier in het verleden stage gelopen, onder andere. Ik heb hier mogen dienen als jeugd- en opbouwwerker, onder andere. En ik ben in 2010 naar Tilburg geroepen, zoals dat zo mooi heet. En sindsdien ben ik daar. En daar trof ik een gemeente die als een bokser in de ring hing. In notabene de zesde stad van Nederland. Dat weten veel mensen niet, maar dat is wel zo. We hadden 70 man op de ledenlijst. En een man of 60 die participeerde in de gemeente. En meer dan de helft dat vroeg zichzelf af van... oh jee, er komt zo'n Haagse druktemaker. Wat gaat er nu gebeuren? En terecht, ja. En we zijn inmiddels een jaar of vijf verder. Ik denk daar 23 januari, 5 jaar als voorganger. En ik denk dat we inmiddels, het gaat niet om aantallen alsjeblieft... maar dat we net zo'n volle zaal hebben als hier. Dus er is heel veel aan de gang, denk ik. God is bezig in deze stad. En ik ben heel dankbaar daar te mogen dienen. En ik ben dankbaar voor alles wat ik hier mocht leren. Want ik mocht hier mijn fouten maken. En ik heb hier de kneepjes van het vak een beetje geleerd. Van Arie Davidsen en van de oudsten van de raad van toen. En die hebben me ook fouten laten maken. En daar ben ik ze voor altijd dankbaar voor. En u als gemeente ook. In ieder geval dien ik met veel plezier in Tilburg. En ik heb het idee dat God nog niet klaar is daar. Er staan grote mooie dingen te gebeuren. En we verwachten het van hem. In ieder geval vandaag wil ik met u een moeilijk onderwerp aanpakken. Ik heb dit eerder ook al aangepakt. En in de eigen gemeente en ook in andere gemeenten. En ik merk eigenlijk overal dat het wel wat beroering geeft. Dus ik wil u daar van tevoren wel voor waarschuwen. Ik ga het hebben over de positie en de kijk op Israël ook, denk ik. En ik wil daar ook wat kritische noten bij plaatsen. U moet van tevoren weten, ik ben iemand die van Israël houdt. Mensen houden me soms ook wel eens voor een Jood vanwege mijn donkere uiterlijk. Maar ik heb wel kritische vragen te stellen ten aanzien van alles wat ik zie gebeuren. En als u nou zoiets hebt van, nou, dat wil ik van mijn langzamerhand leven niet horen, neem dan nu de beslissing om de zaal uit te lopen. Want ik wil u niet ondersteboven kegelen met iets wat ik uit de schrift gehaald heb. Maar wat ik u, als u dan blijft zitten, wel op het hart wil dragen is, laten we met elkaar eerlijk naar de schrift kijken en vragen stellen. En wat ik ga doen met u is gewoon eigenlijk een soort van virtuele reis door de Bijbel. Dus ik hoop dat u een Bijbel meegenomen hebt. Indien niet, dan staat het ook gewoon op het scherm. En ik ga mijn knippertje aanzetten. Dan moet ik even kijken. Ik heb zo'n prachtig ding gekregen. En daarmee loop ik met u door de PowerPoint. En het is traditiegetrouw, denk ik een klein beetje, in de kerk van Jezus Christus. Zo dat ze op de eerste zondag van het jaar met elkaar een stukje uit Matteüs 2 lezen. Weet iemand ook waarom? Nee, dat is 1. Bijna goed. Iemand anders? 3 koningen, ja, precies. Traditiegetrouw wordt dat dan in kerken al een jaar of 2000 gelezen. En ik wil met name dat als een soort van opstapje gebruiken. En ik wil het hebben over het geweld wat daarin naar voren komt, dat is 1. En wat eigenlijk de eeuwen doorgaat tot op de dag van vandaag. En de geboorte van het kind in Bethlehem. Wat tegelijkertijd ook weer Jezus Christus, onze Heer is. En die van ons allemaal kinderen van Bethlehem gemaakt heeft. Daar wil ik het over hebben. En de subtitel is op 1 dag zullen we hier terugkeren. En dat is ook wel een beetje een spannende subtitel. Want Joden zeggen tot op de dag van vandaag terecht volgend jaar in Jeruzalem. Misschien heeft u dat ooit horen zeggen. En het verlangen van het Joodse volk om daar weer terug te keren naar de land van hun of naar de bodem van hun voorvaderen klinkt de eeuwen door. En dat snap ik. En dat is ook goed. Maar wat ik vandaag ook wil zeggen is dat dat inherent verbonden is aan de komst en het zijn van de Messias. En die twee dingen kun je volgens mij nooit loskoppelen met elkaar. En dat wordt in sommige gevallen wel gedaan. En daar wil ik u in meenemen. In elk geval, we gaan naar Matteüs 2. En ik begin te lezen in vers 1. En ik zal het gewoon vanaf het scherm doen. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het oosten magiërs aan. En daar schrikken we soms van, maar dat zijn weinig anders dan gewoon een aantal geleerden. Daar hoeft u niet van te schrikken. Echt niet. In ieder geval, vers 2. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en we zijn gekomen om hem te huldigen. Net zoals u vandaag, denk ik. Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Even kijken, reageert hij? Ja. Ze zeiden hem in Bethlehem in Judea. Want zo staat het geschreven bij de profeet. Bethlehem, land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen die herder zal zijn van mijn volk Israël. Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich. Dat is opvallend, hè, in stilte. En vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Bethlehem met de woorden, ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten. Dan kan ook ik het gaan huldigen. We weten allemaal wat de eigenlijke bedoelingen van koning Herodes waren. Ik ga ervan uit dat u dat allemaal weet. Herodes was, zoals een koning in die tijd, bang voor zijn troon. Want op het moment dat er een andere koning geboren zou worden, was het zo dat je troon gevaar liep. En eigenlijk niet alleen je troon, maar ook je complete nageslacht. We vinden in de Bijbel ook diverse voorbeelden terug van koningshuizen die compleet uitgeroeid werden. En Herodes was daar waarschijnlijk bang voor. En hetzelfde zien we dus ook in de versen die daarna komen. En ik heb er twee even uit het stuk naar voren gehaald. En die zijn belangrijk. Vers 13, toen ze de wijk genomen hadden, en dat waren de magiërs, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer die zei, sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes staat het kind naar het leven. En dat kind is Jezus. En vers 17. Toen Herodes zag dat hij door de magiërs misleid was, werd hij woedend. En ik weet niet of u wel eens een film over het leven van Jezus heeft gezien. Ik heb er een hele lange van. Daar zie je hem echt helemaal dat uitschreeuwen. En ik denk ook dat de tekst dat hier zegt. Zijn wereld staat in feite op de kop. En wat er dan gebeurt is ook beestachtig bijna. Hij liet in Bethlehem en heel de omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger ombrengen. Alle jongetjes. Overeenkomstig de tijd die hij van de magiërs had gehoord. Bruut geweld. En eigenlijk is dit brute geweld al te vinden in de Bijbel sinds de zondeval. Sinds Adam en Eva de verleiding van de slang aangenomen hadden, is het zo dat hun kinderen ruzie met elkaar kregen. De een met de ander, Kain met Abel. En waarom? Omwille van een offer wat beter zou zijn. En de een slaat de ander zijn hersenpan in. En eigenlijk kun je de pagina's van de Bijbel beginnen en doorgaan tot aan het eind en het geweld overal tegenkomen. En op het moment dat een beter kind geboren wordt, namelijk Jezus Christus, een betere koning, dan rest Herodes niks anders als ervoor te zorgen dat ieder kind een kopje kleiner gemaakt wordt. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Wat we ook kunnen ontdekken in deze tekst is hoe de apostelen naar het verklaren van de Bijbel keken. Daar kom ik zo op terug, want de profetie die ze hier genoemd hebben in de eerste verse uit Micha 5, wordt door hun op het leven van Jezus geplakt. En daar hebben wij, u en ik, helemaal niet zo heel veel moeite mee. Want wij lezen vanuit het Nieuwe Testament en het verstaan van de openbaring van God in Christus terug naar het Oude Testament om het te begrijpen. En dat zien we wel meer hier gebeuren. Je ziet bijvoorbeeld ook ten aanzien van de kindermoord in Bethlehem, wat eigenlijk een profetie van Jeremia is die te maken heeft met de val van Jeruzalem voor de tijd van de Babyloniërs, heel makkelijk één op één geplakt worden op de tijd van de Messias. En hetzelfde geldt voor de profetie uit Micha 5. Let maar op. Dit is namelijk wat daar staat. U Bethlehem in Ephrata, u kent deze profetie. En toch zal er iemand, zegt hij, zeg ik, uit u voortkomen die over Israël gaat heersen. Het is net wat anders, maar de apostelen plakken het op de Heer Jezus en de openbaring van God in hem. Want zij halen dit stuk, halen ze naar voren, maar als u kijkt in uw Bijbel naar Micha 5, dan ziet u ook dat het verder gaat. Maar de apostelen noemen dat helemaal niet. De apostelen halen dit vers eruit en dit vers verklaren zij ten aanzien van het leven van Jezus. Maar de volgende verzen, kijk maar, die gaan over het terugkomen in het land. Kijk maar, ik lees voor. Daarom zal hij hen, en dat is het volk Israël, niet langer overlaten aan hun lot tot die tijd dat zij die baren zal haar kind gebaard heeft. En als wij dan de bril van het Nieuwe Testament op hebben, dan lijkt het net alsof die twee dingen bij elkaar horen. Ik weet niet of u met het lezen van de Bijbel dit soort dingen ook wel eens tegengekomen bent, maar wat je heel vaak ziet is dat mensen dan zeggen, er zijn twee verschillende vervullingen. Er is een vervulling voor het volk Israël, want het is beloofd, en er is een vervulling voor Christus in de gemeente. Heeft u daar wel eens van gehoord of sta ik abacadabra taal te praten? In ieder geval, als je naar deze tekst kijkt, dan lijkt het op iets te slaan wat nog niet vervuld is. Terwijl de komst van Jezus wel vervuld is. Ik hoop dat u het nog volgen kan. In ieder geval, vers 3 moet je eens kijken. Dan neemt hij de macht in handen en hoedt hij hen door de kracht van de Heer, de verheven naam van de Heer zijn God. En zij zullen in veiligheid wonen. Nou weten we allemaal dat Israël in de tijd van Jezus een bezet gebied was. Een Romeinse provincie. Geen koninkrijk. En toch wordt daar die koning geboren. En er zit een zekere spanning in deze verhalen. Ik weet niet of u dat herkent vanuit uw eigen Bijbelstudie of misschien vanuit de kerstperiode. In ieder geval, Bethlehem was een vlek op de kaart. Je zou jezelf afvragen, vanuit wereldsperspectief, waarom zou in vredesnaam daar ooit een koning geboren willen worden? In een plekje ergens achteraf. Jeruzalem, hè, dat was nog tenminste een grote stad. Daar had je een paleis, daar had je muren omheen, noem het allemaal maar op. Maar Bethlehem was een vlek op de kaart. Maar God werkt door datgene wat hij beloofd heeft. Hij heeft namelijk beloofd dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. En dus zo geschieden. We kennen die verhalen allemaal. Ik neem aan dat u met kerst die verhalen ook gehoord hebt. In ieder geval, ik heb een kaartje erbij gedaan en daar ziet u de reis van Nazareth naar Bethlehem. Wie kan mij vertellen wat opvallend is aan die reis? Als je gewoon naar de kaart kijkt. Wat zei je? Met een grote boog rond Samaria. Ja, precies. En waarom zou dat zijn? Ja, 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 ja. Precies. Ja. Ja, en er zijn wel meer voorbeelden te noemen. Hè? Bijvoorbeeld met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Maar ook andere passages waarin bijvoorbeeld de discipelen vragen om vuur uit de hemel. Omdat ze Jezus in Samaria niet geaccepteerd hebben als hun Heer. Dan komen de zonen van de donder, hè? Johannes en Jacobus, die komen dan bij Jezus en die zeggen... Nou, kunt u het geen vuur uit de hemel laten regenen? Want die vuile, vieze Samaritanen... Hè? In ieder geval, er was een grote scheiding. Een grote scheiding. Joden mochten zich niet bevuilen aan heidenvolken. En inderdaad, in Samaria woonde een mengvolk. Wat... Nou ja, het niet zo nauw nam met de wet van Mozes, een eigen plaats had waar ze aanbaden, et cetera. En inderdaad, ze gingen met een boog rond Samaria. Maar wat wil nou het feit, daar in Bethlehem, en als u een NBG-vertaling hebt, is het nog mooier weergegeven, daar staat, uit u zal voortkomen mij. Oftewel, God zelf zou daar geboren worden, in een mens van vlees en bloed. En wat kwam hij doen? Nou, ik denk dat je dat kunt vinden in heel veel plaatsen, maar dit is er één, in Efeze 2. En dat is een beetje zo'n, de hoogte van de ecclesiologie van Paulus, waarin hij beschrijft, hij is onze vrede die de twee, en dan heeft hij het over de heidenen en over de joden, één gemaakt heeft en de tussenmuur die scheiding maakte... Weg en de vijandschap die er was, weggebroken heeft. God kwam om zichzelf een nieuw volk te verzamelen van, ja, inderdaad, eerst Joden, maar ook heidenen. En zo is naderhand ook geschied. En wij zijn als volk, als heidenvolk, en u mag voor mij best heiden blijven. Ik kom heel veel heidengelovigen vandaag ook tegen die met gebedsriemen en kwasten... rondlopen en die de Shabbat vieren, moet iedereen voor zichzelf weten. Maar u mag best heiden blijven. Daar wordt Jezus niet boos om, echt niet. Er is geen voorrang voor de een of voor de ander. Bij God is er geen onderscheid tussen de persoon, zegt Paulus in de Romeinenbrief en ook in tal van andere plaatsen. Er is geen voorrang. Ja, hij is eerst naar de Joden gekomen en het heil is uit de Joden. Maar het is altijd Gods bedoeling geweest om de complete mensheid, een volk uit elke natie en taal, te vergaderen. Ieder mens is een plaats waar God, de levende God, wonen wil. Daar zijn we het toch mee eens, of niet? Waar Christus woning wil maken en een tempel wil maken van die vervallen hut die u bent. Die berg met stenen, die puinhoop. Als u naar uw leven kijkt en denkt, wie ben ik dat God in mij wonen wil? De levende God zegt dat hij daar een tempel van maken wil. En van al die mensen samen een tempel maakt. Van die levende stenen een nieuw volk. 1 Petrus 2. Daar hoort u bij. Als u inderdaad ja hebt gezegd tegen de Heer Jezus. Ik wil u meenemen naar een andere vlek op de kaart. Maar dat doe ik eerst door even iets te zeggen. Ik ben opgegroeid in de jaren 80 en misschien zijn er nog wel meer. Ik zie heel veel jonge gezichten. Wie is er opgegroeid in de jaren 80? Mag ook eerder hoor. In elk geval als je de jaren 80 effectief hebt meegemaakt. Zullen we het zo doen? Wie? Ja, fijn, dankjewel. Ik ben niet alleen. In ieder geval, de jaren 80 kenmerkte zich door een aantal scheidingen en scheidsmuren. Ik weet niet of u dat nog weet, maar dit is weliswaar misschien de meest bekende. In 1962 vond de Sovjet-Unie, toen nog, zo heette dat toen nog, vandaag de dag heet dat Rusland, maar toen was het de Sovjet-Unie, het nodig om een scheiding te maken tussen Oost- en West-Berlijn. En een muur die dwars door die stad liep. En een hekwerk, het ijzeren gordijn, wat dwars door Europa liep. En u ziet hier op dat plaatje hoe dat in zijn werk ging. In de jaren 60 is die daar neergezet. Echter, er waren ook bekende punten waar we van de ene naar de andere kant konden gaan. En dan ging het met name over westerlingen die naar het oosten gingen. Want andersom was het niet mogelijk. Want ja, stel je voor dat ze vanuit de heilstaat vluchten naar het westen. Dan komen ze niet meer terug. En dan brokkelt die heilstaat af. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar mensen die dat wilden, moesten langs Checkpoint Charlie. Dat is een foto hiervan. En wat ik altijd zo boeiend vind op het moment dat ik onderzoek doe naar dit soort dingen en dan mezelf aan het verdiepen ben in dit soort verhalen, is het feit dat kinderen, net als onkruid, overal te vinden zijn. Het is een levensgevaarlijke plaats waar deze kinderen zitten. Mensen die over het ijzeren gordijn klommen of over de muur klommen om richting de vrijheid van het Westen te gaan, liepen het risico om gefusilleerd te worden. En deze kinderen, die zijn vooral kind. Ik vond dat ontzettend aangrijpend om te zien. Als dat op het Jeugdjournaal langskwam of op andere dingen. Het bestaat vandaag nog, het Jeugdjournaal. Ja, een van de weinige dingen. In ieder geval, ik word oud, je had nog zo'n scheidingsgebied. Zuid-Afrika. Vorig jaar is Nelson Mandela ontslapen. Maar er kwam heel wat bij kijken voordat hij aan de macht kwam in Zuid-Afrika. Notabene met de Bijbel in de hand is er scheiding gemaakt tussen wit en zwart. En op grond van de profetie van Noach, waarin hij een zegen en een vloek uitspreekt over zijn zonen, en dan met name zijn zoon Gam, ik weet niet of u dat verhaal kent, dat vormde de theorie voor de witte mensen in Zuid-Afrika om blanken apart te zetten van zwarte. En ervoor te zorgen dat zwarten niet het witte gebied binnenkwamen. En je hebt hier zo'n foto van het strand. En daar kon je keurig netjes als witte gaan baden. Maar stel je voor dat daar iemand was met een kleur. Die werd geweigerd. En dat is tot midden jaren 80 doorgegaan. Vreselijk. Hoe mensen ook op grond van een Bijbel elkaar het leven zuur kunnen maken. Er was nog zo'n plaats waar mensen dat deden. Kent u deze muur? Nee, het is geen geluidsmuur waar je met je auto langs rijdt. Dit is een muur die vandaag nog staat in Belfast. Die een scheiding maakt tussen katholieken en protestanten. Die op grond van de Bijbel elkaar de hersens inslaan. Die op grond van wat zij vinden elkaar het leven zuur maken. Op grond van het feit dat ze geloven in Christus menen met een zwaard erop uit te moeten trekken om een ander van het leven te beroven. Notabene in de naam van degene die zichzelf aan een kruis liet slaan. En laat me je dit zeggen, ook vandaag is religieus geweld overal te vinden. En als ik heel eerlijk ben, het is het meest gevaarlijke wat er op deze wereld te vinden is. Religie is een soort van kruidvat waar je alleen nog maar een lont in hoeft te stoppen. Want op het moment dat het religieuze systeem van je afgepakt wordt, dan knalt de boel. Of op het moment dat het ter discussie wordt gesteld. Je ziet dat bij Jezus en zijn botsing tussen de schriftgeleerden en de fariseeën. Om er maar één te noemen. Maar er zijn er wel meer. En wat wil nou het feit? Ik kom daar straks op. Ik zie vandaag zo'nzelfde muur staan in het land wat van God is. En ik zie verschrikkelijke dingen ook daar gebeuren. In ieder geval, voordat ik die sprong maak, Enniskillen was ook zo'n vlek op de kaart, net zoals Bethlehem. Een plaats waar nog nooit iemand van gehoord had, denk ik. Ik ook niet, totdat ik in november naar het nieuws zat te kijken. En dit zag gebeuren. Je had marsen waarin protestanten lieten zien hoe zij, en die dingen zijn er vandaag de dag nog, hoe zij Noord-Ierland bezet hadden. En de foute katholieken apart hadden gezet. Wij hebben dit land hebben we ingenomen en wij marcheren met elkaar, met de legers en we gedenken dat. Totdat er katholieke mensen waren die dat genoeg vonden en de meest gruwelijke daad deden om namelijk, ziet u dat gebouw daar rechts, dat grotere gebouw, dat was de bibliotheek van Enniskillen. Daar zaten 90 mensen te lezen. In één nacht hebben ze explosieven rondgebracht en de volgende nacht werd dit opgeblazen. Met alle mensen er nog in, zonder waarschuwing vooraf. En dit is het resultaat. En wat ik wil zeggen is dat op dat moment Enniskillen mensen had die vragen durfden te stellen ten aanzien van dat wat ze daar zagen. En ik geloof dat de kerk van Jezus Christus een getuigende gemeenschap is die kritische vragen durft te stellen aan wat er zich in de wereld afspeelt. In de naam van de Heer die hetzelfde deed. Die het uitschot van deze wereld opzocht. En die daar was waar mensen pijn hadden en verdriet en moeite en ellende. En zich daar niet voor schaamde. En Jim Kerr, de zanger van de Simple Minds, had gezien wat daar in Enniskillen gebeurde. En hij schrijft daarover het volgende. I first heard the melody, ik doe het in het Engels en ik zal wat dadelijk vertalen, of she moved through the fair a few days after the Enniskillen bombing. And like everyone, of everybody, when you see the images, I was sick. Zijn maag draaide ervan om, van het zien van de beelden. In the second part of the song, I'm trying to relate to people in Northern Ireland who lost loved ones. I'm trying to talk about the madness, the sadness and the emptiness. En dit is belangrijk. Het is een gelovig mens. I'm not saying I have any pearls of wisdom. But I have a few questions to ask. Oftewel, ik ga niet op de troon zitten en zeggen dat ik parels van wijsheid heb om een ander te beoordelen of wat dan ook. Maar ik heb wel een paar vragen te stellen bij wat er hier gebeurt. Ik moet even terug. Ik ben net te ver. En hij heeft daar een lied over geschreven en dat heet The Belfast Child. Dat wil ik jullie graag laten horen. En dat was het eerste lied waar ik als kleinkind van moest huilen. Ik hoop dat hij het doet. Ja. Luister goed naar wat hij zingt. When my love said to me, meet me down by the gallow tree. For it's sad news I bring about this old town and all that it's suffering. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again.
Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd. All my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again.
Zeggen is duidelijk. Dat is ook vlees en bloed. En hoe haal je het in je hoofd om de plaats waar de levende God wonen wil, het beeld, zijn beelddrager, om die op te blazen? Dat is wat hij zegt. De kinderen huilen, maar alles is nog niet verloren. Maar wat een razernij en wat een boosheid allemaal niet teweeg kan brengen. Als je mensen hun gang laat gaan of als je mensen het meest dierbare wat ze hebben afpakt. En als je naar Bethlehem vandaag kijkt, en ik ga niet alles bespreken wat ik voorbereid heb, want anders dan komen we niet toe aan het avondmaal. En dan moet u thuis nog maar de extra teksten die er op het scherm verschijnen nog maar eens doorkijken. In elk geval wil ik met die vragen afsluiten. Want stel nou eens dat Maria en Jozef vandaag waren geboren. Hadden zij naar Bethlehem gekund? Zonder uitdaging? Zonder dat ze door een leger soldaten aangehouden werden, bekeken, bevraagd, misschien bespot of belachelijk gemaakt? Ik ben echt pro-Israël in alles. En ik ben blij dat Israël terug is op zijn geboortegrond. Maar ik wil wel gezegd hebben dat ze echt niet alles goed doen. En als we echt van iemand houden, dan durven we iemand ook kritisch vragen te stellen. En durven we ook dat wat we zien te bevragen vanuit de context van de Bijbel. En ik zie dat vandaag de dag te weinig. Want wat ik bijvoorbeeld niet wist, is dat er met de val van Jeruzalem in de tijd van Nebukadnezar 500, wat zeg ik, 5000, 5, ja, 5500 mensen gedeporteerd zijn. Wist u dat met het oprichten van de staat Israël 50.000 broeders en zusters, Arabische christenen, zijn gedeporteerd en tot op de dag van vandaag in vluchtelingenkampen leven? Broers en zussen van u en mij. Wat denkt u dat een impact het heeft om te zeggen dat het een wonder is dat Israël daar terug is als je uit je huis gejaagd wordt? Het zou hetzelfde zijn als Duitsland ineens eenzijdig besluit om Gelderland in te nemen en dan een muur te bouwen rondom Gelderland en te zeggen, nou, dit is nu van ons en we gaan daar huizen bouwen. Wij hebben al problemen, ik ben in Den Haag geboren zoals u weet en misschien kunt horen, wij hebben al problemen als een Duitser een kuil graaft op ons strand. Laten we eerlijk zijn. Ik wil het niet zwarter maken als dat het is. Maar het is gewoon wel de realiteit. Het is eerlijk. En ik heb niet makkelijke antwoorden. Want die zijn er niet. En ik heb ook de antwoorden op dit vraagstuk niet. Maar ik weet wel dat het antwoord niet is een muur te bouwen. Als je je niet veilig voelt. Ik weet dat het nodig is voor ons, voor u en mij en voor Israël om onszelf op God te werpen. En ons vertrouwen in Hem te hebben. En ik snap het wel, het is makkelijk praten in een westers land waar we geen vervolging kennen, geen verdrukking en geen raketten op ons pet krijgen. Dat is allemaal waar. Maar dan nog is het zo dat we de vraag moeten stellen of Israël teruggekeerd is naar haar Heer. Of alleen naar het gebied. Ik denk het laatste. Als we dit soort dingen zien, mensen die in de rij staan om naar hun werk te gaan, dan moet dat ons ondersteboven zetten. Het kan niet zo zijn dat een kind 5 uur in de rij staat om naar school te gaan. Het kan niet zo zijn dat iemand in het land waar de naam van God over uitgesproken is, mensen dit soort dingen wordt aangedaan. En de profeet Zacharia, u moet er maar eens naar kijken, daarin staat in hoofdstuk 2 dat Israël de oogappel is van God. En dat is ze ook, maar er staat ook een belangrijke boodschap in. Namelijk, keer terug tot mij en dan keer ik terug tot u. En laten we nou eerlijk zijn, is dat zo? Maar vandaag belangrijker voor uw hart. Hoe zit het daarmee? Bent u teruggekeerd tot de Heer Jezus? Keer terug tot mij, dan keer ik terug tot u. Is wat de eeuwen doorklinkt en wat vandaag de dag ook klinken mag. Namelijk dat God in zijn Zoon naar u en naar een verloren wereld toekomt. Om die wereld verzoening aan te reiken. Ongeacht wat je kleur, achtergrond of wat dan ook is. Of je Jood of Heiden of Griek of Junk of priester of weet ik wat ben. Laat je met God verzoenen is de boodschap van het Nieuwe Testament. En ook die van het Oude Testament. En alle hoop voor Israël en voor de wereld is opgesloten in de komst en de openbaring van God in de Messias. En in niemand anders. Dat zou onze boodschap moeten zijn. Want Hij is onze vrede, zegt Paulus in Efeze 2, die 2 werelden 1 gemaakt heeft. En de scheidsmuur die tussen u en God was, maar ook tussen het volk van God en andere volken, weggehaald heeft. En daar gaat avondmaal dadelijk over. Dat God in de persoon van Jezus Christus naar de aarde is gekomen en dat hij zichzelf liet verbreken voor u en voor mij. Om u verzoening aan te reiken. Daarom laat u met God verzoenen. En dan gaan we leven vanuit een nieuwe werkelijkheid, waarin we zien dat het kind van Bethlehem ook vandaag rechten heeft. En waarin we kunnen zeggen, die muur die moet weg. Control, alt, delete. Want het heeft niks met God of met zijn volk te maken. Christus heeft scheidsmuren weggebroken. En die gelden, dat aanbod geldt voor Jood en voor Griek en voor Palestijn. En voor ISIS en voor die en voor die. Ik snap het wel, het is niet makkelijk. Maar Christus leerde ons om onze vijanden lief te hebben. En om te bidden voor wie je vervolgen. Lieve mensen, maak er thuis wat studie van. En kies niet voor de makkelijke weg, waarin mensen grijpen naar bommen en granaten. Maar laten we grijpen in het komende jaar naar het kruis. En het aanbod van verzoening, wat de eeuwen doorklinkt, aanbieden. Amen.